Gemeente, wij lezen met elkaar uit Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 3. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 3. Heerlijk om weer in uw midden te zijn. We hebben een geweldige vakantie gehad in Israël. Afgelopen zondag waren wij op Urk 2 keer. Maar het is ook fijn om weer in de eigen gemeente te zijn. En we hopen deze adventszondagen met elkaar te spreken over Christus in de Hebreeënbrief. En we beginnen deze eerste adventszondag met Hebreeën 1, vers 1 tot 3. Ik hoop dat u uw Bijbeltje hebt meegenomen en dat u meeleest. En dat u uw Bijbeltje open op schoot houdt, ook wanneer wij de tekst met elkaar overdenken. We gaan met elkaar lezen uit de herziende Statenvertaling, Hebreeën 1, vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de kerstcommercie is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Alles in de winkelstraat is behangen met kerstversieringen. De ene winkel nog uitbundiger dan de andere. En sommige woonhuizen doen daarin enthousiast mee. Helaas gaat de wereld volledig voorbij aan het belang en de betekenis van het kerstfeest. Er is geen noemenswaardige aandacht voor hem naar wie het kerstfeest genoemd is. Maar voor ons, gelovigen in Christus, is het een geweldige gelegenheid om bij vernieuwing stil te staan bij wie hij is. Wie is die persoon die wij vereren en dienen, voor wie wij leven? Wij dragen zijn naam. Wij staan bekend als christenen, wat betekent dat wij aan Christus toebehoren. Door het dragen van zijn naam verklaren wij niet alleen dat wij in God geloven, want dat doet velen, ook de boze gelooft in God. Nee, daarmee zeggen wij dat wij volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus. We behoren hem toe. En wij gaan in zijn voetsporen. Maar wie is hij nu? Nu de Bijbel leert dat dat kindje in de kribbe in Bethlehem niemand minder is dan Christus, de Heer. Maar hij is meer dan Kyrios. Hij is meer dan de Heer alleen. De schrijver aan de Hebreeën schildert in de eerste hoofdstukken van zijn brief een prachtig portret van de Heer Jezus Christus. Laten wij stilstaan bij wat de Hebreeën schrijver over hem te zeggen heeft. Over deze glorieuze, heerlijke persoon van de Heer Jezus Christus. Die zich voor ons heeft overgegeven en aan wie wij ons leven hebben overgegeven. Wij beginnen in Hebreeën 1, vers 1, waar staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Als u wil weten wie deze baby in de kribbe van Bethlehem is, dan krijg je hier het antwoord. Hij is Gods laatste woord aan de mensheid. Gods laatste woord aan de mensheid. Gods definitieve woord. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nou, het eerste wat mij bij het lezen van deze tekst opvalt is dat God gesproken heeft. Wij hebben geen God die zich in stilzwijgen hult. Nee, God heeft zich bekendgemaakt. Dat had hij natuurlijk helemaal niet hoeven doen. Hij had geen enkele verplichting om zichzelf aan ons bekend te maken. Hij had geen enkele verplichting daartoe. Hij had ons in het onzekere kunnen laten over de oorsprong, de reden en het doel van ons bestaan. Hij had ons in het duister kunnen laten rondtasten en ons kunnen overgeven aan zinloosheid, doelloosheid, onzekerheid, wanhoop en absurditeit. Maar dat heeft hij niet gedaan. God heeft gesproken. Ja, zegt de Hebreeën schrijver, vroeger, eertijds, In het verleden heeft hij ten tijde van het Oude Testament gesproken in de profeten. Denk aan Abraham, denk aan Mozes, denk aan David, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, klaagliederen, Ezekiel. Denk aan Zacharia. God heeft gesproken door de profeten. En deze profeten zeiden, hoor het woord des Heren. Hoor het woord van de Heren tot de wet en de profeten. Voor wie niet hoort naar dit woord, is er geen dageraad. Ook heeft hij vele malen, of zoals het er letterlijk staat, in vele delen, of in fragmenten, of in kleine stukjes gesproken. Een beetje hier en een beetje daar. Met andere woorden, niet één van de profeten heeft ons ooit een complete openbaring van God gegeven. Nee, stukje bij beetje, stap voor stap, fragment voor fragment, heeft de Heere God zich door de profeten bekendgemaakt. Hij heeft vele malen, staat er, en op vele wijze zichzelf bekendgemaakt. Stapsgewijze en gedeeltelijk heeft hij zich laten kennen. God laat zich kennen. Ook heeft hij op vele wijzen tot de Vader gesproken. Op vele wijzen, dat betekent op verschillende manieren. Gaat Oude Testament er maar op na. De Heere sprak door visioenen en door dromen heeft hij gesproken. Denk aan Jozef. Hij heeft in verschijningen en wonderen gesproken, door omstandigheden, soms ook door direct een stem uit de hemel, door de tempeldienst, door de prediking van de profeten, door schrijven, maar ook door drama. Sommige profeten bedienden zich van drama om het woord van God door te geven. Maar let op, geen van deze vormen waren toereikend om al Gods waarheden bekend te maken. Het waren waarheden, ja zeker. Maar niet al Gods waarheden. Het was een incomplete openbaring. Het was incompleet. Maar, jubelt de schrijver aan de Hebreeën, maar nu, eindelijk, in het laatst der dagen, heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En hij is Gods laatste definitieve woord aan de mensheid. De Heere heeft zich zo gezegd compleet uitgesproken in zijn Zoon. Alles wat de Heere op zijn hart heeft om te zeggen, heeft hij bekendgemaakt in zijn Zoon. Buiten hem om heeft de Heere God niets meer te zeggen. Daarom dat de Heere Jezus kon zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wie de menswording van de Zoon, in de menswording van de Zoon, heeft de Heere God voorzien in een antwoord op alle vragen en een oplossing voor alle noden. Nu, van ouds geloofden de Joden dat de Messias Gods complete en laatste waarheid zou openbaren. Dat geloofden de Joden, maar niet alleen de Joden, ook de Samaritanen. Dat mengvolk van Joden en heidenen geloofde dat. Zelfs de Samaritanen, want toen de Heer Jezus in Sichar, bij de bron van Jacob, in gesprek kwam met een Samaritaanse vrouw, zei zij tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen is, zal hij ons alles verkondigen. Alles wat God aan ons kwijt wil. Alles wat nodig is om te weten. Alles waarop de Heer Jezus zegt, ik die met u spreek, ben het. Hij is gekomen om ons alles te vertellen. Hij is Gods complete openbaring. Alles wat nodig is om in het hier en nu voor altijd verzoend te worden met een driemaal heilig God. Hij is Gods laatste volledige en definitieve woord. Jezus Christus is Gods volmaakte, volledige zelfopenbaring. Hij heeft tot ons gesproken door de Zoon. Nu, de stelling dat de Heer Jezus Gods laatste definitieve woord is, onderbouwt de Hebreeënschrijver met een zevental argumenten. En met dat hij dat doet, geeft hij ons een van de mooiste beschrijvingen van de Heere Jezus Christus die je in de Bijbel kunt vinden. Het is werkelijk een stralend, een schitterend, prachtig Bijbelgedeelte waarin de heerlijke en de geweldige, de majesteitelijke persoon van de Heere Jezus Christus wordt geëtaleerd. Broeders en zusters, op hem vertrouwen wij. Hij is het die wij in onze samenkomsten eren en aanbidden. Hij is degene voor wie wij leven. Hij is degene die wij dienen. Hij is de Christus van het Christusfeest, kerstfeest. Als eerste, hij is de erfgenaam van alle dingen. Zie je dat in de tekst? Kijk maar eventjes naar beneden, naar de tekst. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Lees maar mee. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die, vers 2, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Hij is de erfgenaam van alles. Nou, iedereen weet denk ik wat een erfgenaam is. Sommigen van jullie hebben een aanzienlijk bedrag van hun ouders geërfd. Anderen hopen daar nog op, al is het tegen beter weten in. Want pa of moe hadden geen cent te verteren. Maar goed. Laat me je mogen vertellen deze ochtend over de erfgenaam aller erfgenamen. De erfgenaam van alle dingen. En daarmee, let goed op, reikt de Hebreeën schrijver vooruit naar een glorieuze toekomst. Wanneer de Heer Jezus Christus, die in onze plaatsen voor onze zonden zijn leven heeft gegeven en ten derde dag is opgestaan uit de doden en zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zal terugkomen om in recht en gerechtigheid een eindeloze vrede over de uithoeken en over alles en iedereen te regeren. Het is de dag van de heerschappij van de Messias. Psalm 2 profeteerde over deze glorieuze dag met de woorden: de Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij, zoon, eis van mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. Ja, de dag is aanstaande dat de oude slang, de Satan, definitief uitgerangeerd zal zijn en aan de kant gezet zal worden. En Jezus Christus de volken van de aarde zal erven. Hij is de erfgenaam van alle dingen. De Bijbel leert dat de Heer Jezus Christus op een toekomstige dag zal terugkomen. En als hij terugkomt, komt hij om zijn koninkrijk te vestigen. Uw koninkrijk komen. Een koninkrijk van wereldwijde vrede en wereldwijde gerechtigheid. De Bijbel zegt in Jesaja 9, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot een eeuwigheid. De ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Ja, alles zal van hem zijn. Alles en iedereen zal aan hem onderworpen zijn. Het is opmerkelijk hoe gedetailleerd de profeet Daniël over deze glorieuze toekomstige dag schrijft. De profeet Daniël zegt: ik keek toe in nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Mensenzoon, je begrijpt, het gaat hier over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij kwam tot de oude van dagen. Dat is een beeld van de Heere God. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem, dat is Christus, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap of een koninkrijk. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Wat een glorieuze dag zal het zijn, gemeente van onze Heer Jezus Christus, wanneer de Heer Jezus de aarde beërft. Ja, wanneer hij alle dingen beërft. Zijn macht en grootheid is onvergelijkbaar. Geen wonder dat hij Gods laatste definitieve woord is. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Weet je nog? dat de Satan hem in de woestijn van de verzoeking al de koninkrijken van de wereld deed zien? Al de koninkrijken van deze wereld, met hun heerlijkheid. Je hoeft slechts voor mij te buigen, zei Satan. En ik geef je alle koninkrijken, alle heerlijkheid. Je kunt het nu al erven, je kunt het nu al in bezit nemen. Maar wat zegt de Heere Jezus? Ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Zonder kruis, geen kroon. Maar de Heer Jezus is in onze plaats en voor onze zonden gekruisigd, gestorven en opgestaan. En nu komen de koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid hem toe. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij is de erfgenaam en dat wordt als eerste genoemd. En daarmee wordt ook het belang onderstreept. Ten tweede, hij is de schepper van alle dingen. Ten tweede, hij is de schepper van alle dingen. Niet alleen erfgenaam, maar ook de schepper van alle dingen. De schrijver aan de Hebreeën vervolgt. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Van de toekomst gaat de schrijver terug naar het verre verleden. Naar het moment dat de tijd een aanvang nam. Naar het moment van Genesis 1, vers 1. Deze Jezus, die op een toekomstige dag de wereld zal erven en over de wereld zal regeren, is ook degene die alles geschapen heeft, niet alleen maar de wereld, maar ook het hele universum, met al zijn ruimte en tijd. Hij heeft alles gemaakt. Hij, Christus, is de schepper van alle dingen. Dat wordt niet alleen maar hier, maar op tal van andere plaatsen in het Nieuwe Testament geleerd. Wanneer je aan een kind vraagt, wie heeft de Heer hemel en de aarde geschapen? Dan zeggen ze de Heere God. En dat is natuurlijk goed. De Heere God heeft de hemel en de aarde geschapen. Maar wie heeft dat nou precies gedaan? Wie was nou de uitvoerder van de schepping? Nou zegt de Bijbel, dat is de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt in Johannes 1 vers 3, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat woord, zegt Johannes 1 vers 14, is vlees geworden. En daarmee hebben we de identiteit van het woord. We hebben het over niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Hij is de schepper van alle dingen. Aan de Colossenzen schrijft de apostel, door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Ook de engelen zijn door hem geschapen. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en ook voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. De Heere Jezus Christus is de grote schepper van hemel en aarde. Och, leer het maar in je gezin, leer het maar aan de kinderen. Wie heeft de hemel en de aarde geschapen? En leer de kinderen dan maar zeggen, de Heere Jezus Christus. Hij is de uitvoerder van Gods schepping. De Heere Jezus is de schepper, een wonderbare waarheid. Dat kindje in de kribbe in Bethlehem is wonder boven wonder. Niemand minder dan de grote schepper van hemel en aarde. De wereld maakt dit belachelijk. Bij hen gaat het er gewoon niet in dat dit kindje in de kribbe God in mensengedaante is. Hij die het heelal geschapen heeft. En laten we wel zijn, ook ons verstand gaat het erboven. Je kunt het niet bevatten, zo groot en zo goddelijk, zo wonderbaar en zo verheven. Maar hij is de schepper van hemel en aarde. Wij zijn beperkte mensen van vlees en bloed. Wij zijn tot leven gewekt stof. Wij moeten niet de waan hebben onze ongeschapen schepper te kunnen narekenen. Maar wel kunnen wij voor hem buigen, ook deze ochtend. Wij kunnen het geloven. Waarom? Omdat hij het zegt. Daarom dat wij ons leven aan hem overgeven. Daarom dat wij ons aan hem toewijden. Daarom dat wij in zijn voetstappen gaan. Daarom dat wij hem navolgen. Daarom ook dat wij onszelf christenen noemen. Daarom dat hij Gods laatste definitieve woord is. Na hem valt er niets meer te zeggen. Hij is Gods laatste definitieve, Gods beslissende, alles openbarende woord. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij is de schepper van alle dingen. Toen aan een beroemd kunstenaar gevraagd werd of kunstschilder, is het moeilijk om zo'n schilderij te maken? Antwoordde hij, het is of gemakkelijk of het is onmogelijk. Als je een kunstenaar bent, een kunstschilder, is het gemakkelijk. En als je dat niet bent, is het onmogelijk. Nou, datzelfde geldt voor de schepping, gemeente. Voor God de Zoon was het niet moeilijk om alle dingen te scheppen. Hij is almachtig. Maar als je dat niet bent, ieder ander, voor hem is het onmogelijk. Het feit dat de Heer Jezus de schepper van het heelal wordt genoemd, is een bewijs van zijn godheid. En daar wil de schrijver aan de Hebreeën nu wat verder op ingaan. Lees maar mee. Ten derde, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Niet alleen schepper, ook de afstraling van Gods heerlijkheid. Nadat hij gesproken heeft over de toekomst en over het verre verleden, spreekt hij nu over de tegenwoordige tijd. Hij is, zegt hij, hij is de afstraling, de glans, de schittering van Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid is een verzamelnaam voor al Gods eigenschappen. Het geeft uitdrukking aan alles wat de Heere God is. Dat woord heerlijkheid duidt in het Oude Testament op iemands gewicht, iemands zwaarte. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus is het gewicht. Jezus Christus is het gewicht van Gods heerlijkheid. Maar ook is hij de afstraling, de schittering van Gods heerlijkheid. Nou, bij afstraling of schittering moet je denken aan het licht van de zon. Het licht van de zon, het licht straalt van de zon, maar is ook de zon zelf. Zonder zonnestralen zouden wij de heerlijkheid van de zon niet kennen. Kijk, de zon, de gewone zon, staat op 149,6 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. De temperatuur in het inwendige van de zon is ongeveer 20 miljoen graden Celsius. Onvoorstelbare nummers. De oppervlaktemperatuur bedraagt 6000 graden Celsius. De massa van de zon is 750 maal groter dan alle andere hemellichamen in ons zonnestelsel. 750 maal groter. Je kunt zelfs uitrekenen hoeveel energie er elke seconde door kernreactie in het binnenste van de zon worden gegenereerd. Indrukwekkende gegevens. Maar hoeveel heerlijker is het om maar gewoon van zijn licht en warmte te genieten. Om je te koesteren in zonnestralen. Ik bedoel, er is toch niets te vergelijken met de opkomende zon in haar kracht die de westelijke hemel verlicht. Wat is aangenamer op een koude wintermiddag dan de warme zonnestralen die door het raam naar binnen vallen? Kijk, dan begin je iets te begrijpen van de schittering van de heerlijkheid van de zon. Nu, de Heer Jezus wordt in onze tekst vergeleken met zonnestralen. Er staat hier, hij is de afstraling of de schittering, de glans van Gods heerlijkheid. Hij openbaart ons die heerlijkheid. Hij reflecteert de majesteit, de heerlijkheid, de glans en luister van de Heere. Weet je, je kunt allerlei feiten over de Heer Jezus aan de weet komen. Maar het is veel belangrijker om maar gewoon van hem te genieten. Van de zichtbare manifestatie van Gods wonderbare majesteit en macht. Lees de evangelie er wat dat betreft maar op na. Zie hoe hij een razende storm met één machtswoord tot bedaren brengt. Volg hem de berg op en zie hoe zijn uiterlijk voor de ogen van zijn discipelen verandert en zijn goddelijke heerlijkheid zichtbaar wordt door de sluier van zijn vlees. Luister naar hem als hij de mensen onderwijst en zijn vijandige critici het zwijgen oplegt. Kijk naar hem en zie hoe hij de zieken geneest, de melaatse reinigt, doden opwekt, hongerige eten geeft. Geniet van hem. Verheug je in Jezus. Dan beginnen we iets te begrijpen van de afstraling of schittering van Gods heerlijkheid. En het is met kerst dat wij zijn menswording gedenken en vieren. En hoewel hij bij zijn menswording de uiterlijke glans van zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd, werd hij door velen niet herkend. Er was God incognito, God in mensengedaante. Maar toch zegt hij, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij is de openbaring van Gods heerlijkheid. Hij is Gods laatste definitieve woord. Meer heeft de Heere God niet te zeggen. Ten vierde, hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Afdruk letterlijk, hij is het karakter van Gods persoon. Of Gods wezen. Van wie God is. Dat woord afdruk wordt gebruikt voor een stempel of zegel of een munt. Nou jongelui, jullie hebben misschien thuis wel wat stempeltjes. Als je zo'n stempeltje in de inkt doet en je zet het op papier, dan zie je exact de weergave van dat stempeltje. En zo is dat nu ook met de Heere Jezus Christus. Waar het om gaat is dat de Heere Jezus de exacte weergave is van Gods persoon. Zoals de beeltenis op een muntstuk de exacte weergave is van de persoon die erop afgedrukt is. Zo is de Heere Jezus dat van God. Hij is de volmaakte representant, omdat hij God in mensengedaante is. Toen Filippus in de bovenkamer vroeg, Heere, toon ons de Vader, antwoordde Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Een werkelijk verbazingwekkende uitspraak, een verbijsterende uitspraak. De apostel Paulus onderstreept en bevestigt deze aanspraak als hij over de Heere Jezus zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God. God is geest. God kun je niet zien. God is geest. De Heer Jezus kun je wel zien, namelijk in de Heilige Schrift. En als je hem hebt gezien, heb je God gezien. We hebben de oog en oor getuigen verslagen van hen die hem wel gezien hebben. Je houdt die ooggetuigen verslagen in je hand en we kunnen ze lezen. We kunnen hem door deze verslagen persoonlijk leren kennen. En daarbij ontmoeten we hem ook in het gebed. En naarmate wij hem beter leren kennen, gaan wij hem meer liefhebben. En gaan we meer voor hem leven. En gaan we hem meer aanbidden. Hij is de afdruk van Gods wezen. Hoe vaak wordt het niet gevraagd, ook door kinderen. Mam of papa, hoe moet ik mij God voorstellen? Een vraag die met enige regelmaat in gezinnen gesteld wordt. Mam, hoe ziet God eruit? Als je wil weten hoe je de Heere God moet voorstellen, maak dan eens een studie met de kinderen over het leven van de Heere Jezus Christus. Hij is God in mensengedaante. Die baby in Maria's armen is de afdruk van Gods wezen. Wat geweldig als je mag weten dat hij ook jouw zaligmaker is. In waarheid niemand minder dan God. Emmanuel, dat is een eigen naam. En betekenis is God met ons. Dat is Jezus. Hij is God onder de mensen. Kijk, een redder die niet gelijk is aan God, is gelijk aan een brug die de overkant niet haalt. Wat heb ik aan een brug die de overkant niet haalt? Dan val ik alsnog het ravijn in. Maar wij hebben wat dat betreft niets te vrezen. De brug naar de hemel is volmaakt toereikend. Jezus is God en omdat hij God is, kan hij garant staan voor onze eeuwige redding. En daarom ook dat hij Gods laatste woord is. De afdruk van Gods wezen. Ten vijfde, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Of hij schraagt, ondersteunt, draagt alle dingen. Dat wil zeggen, hij verzekert het voortbestaan van de schepping. Hij is niet alleen maar de schepper van hemel en aarde. Hij is niet alleen maar de schepper van alle dingen. Nee, hij houdt ook, hij is het ook die de natuurwetten heeft ingesteld. En hij houdt alle atomen en moleculen samen. In Colossense 1 vers 7 zegt Paulus, hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dat wil zeggen, hij houdt alles samen, draagt alles door zijn kracht. Hij is niet alleen de schepper, ook de instandhouder van alle dingen. De instandhouder van alle dingen. Hoe komt het dat de bouwstenen van het leven en van de materie niet uit elkaar vallen? Alles niet in elkaar stort, in duigen valt. Hoe kan dat? Er is een kracht die al die elementen, die al die bouwstenen samenhoudt. Een soort kosmische lijm, wat ervoor zorgt dat alles bij elkaar blijft. En men noemt dat in de natuurwetenschap wel een nucleaire, een onpersoonlijke nucleaire kracht. Maar de geïnspireerde schrijver van de Hebreeënbrief heeft daar een andere naam voor. Volgens hem gaat het niet om een sterke, onpersoonlijke, nucleaire kracht, maar om het almachtige, persoonlijke, instandhoudende woord van de schepper zelf. En dat is de Heer Jezus Christus. En natuurlijk gebruikt hij natuurwetten, maar achter die natuurwetten regeert hij. Hij houdt alles samen. En deed hij dat niet, dan zou alles op ditzelfde moment tot stof en as vergaan. Hij is uiteindelijk het antwoord op alle vragen. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Geen wonder dat hij Gods laatste woord is. En ten zesde, en daarmee komen we ook bij de betekenis van het avondmaal. Hij is het offer voor onze zonde. Hij is het offer voor onze zonde. Lees maar mee, vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft, nadat hij de reiniging voor onze zonde door zichzelf tot stand gebracht of tot stand had gebracht. Nu komen we bij het probleem van de menselijke zondigheid en de verwoestende gevolgen daarvan. Weet je, overal op aarde stelt men diezelfde vraag. Wat is er mis met de mens? Wat markeert de mens? Waarom is de mens tot alle kwaad geneigd? Waarom lukt het ons niet om een vreedzame samenleving, harmonieuze samenleving op te bouwen? Maar hoe komt het dat mannen en vrouwen zelfs in het gezin als vijanden tegenover elkaar staan? Waarom is soms in het klein, zeg maar, oorlog is, in gezinnen, in families, soms zelfs in kerken. Hoe kan het dat de mens zo door en door zondig en slecht is? Waarom is er zoveel oorlog en geweld en misdaad en terrorisme, bloedvergieten, haat en corruptie? Waarom? Nou, het antwoord is een 5-letterwoord. Het antwoord. Het is de zonde. Er gaat geen dag voorbij of onze dagbladen leveren nieuw bewijs voor de algehele en de absolute verdorvenheid, zondigheid van het menselijk hart. Een zoveelste terrorist, een zoveelste zelfmoordenaar, een zoveelste zwendelaar. Keer op keer wordt aangetoond dat de mens tot op het bot verzondigd is. Zelfs onder christenen doet het zondeprobleem haar destructief werk. We zien het gebeuren in gezinnen, in huwelijken, in persoonlijke levens. De zonde doodt. Maakt kapot. Het is egoïsme. Vaak trots, hoogmoed, ongezeggelijkheid, hebzucht, lust, drift en jaloezie. Ach ja, wij zijn schuldige misdadigers. Hoe zouden wij ooit voor een driemaal heilig God gerechtvaardigd kunnen worden? Antwoord: let goed op, wij vieren kerst. Het is juist vanwege onze zondenschuld dat de Heer Jezus naar de aarde kwam. Hij is gekomen om in onze plaats en voor onze zonde zijn leven te geven aan het kruis om ons te reinigen van onze zonde. Dat is een van de voornaamste thema's van de Hebreeënbrief. Hebreeën 9 zegt dat zo. Maar nu is Hij, Christus, bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard. Waarom? Om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Om door zijn offer de zonde weg te doen, dat is het goede nieuws van het kerstfeest. Hij is bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard. Het was eenmaal. God heeft zijn zoon gezonden tot zaligmaking van zondaren. Hij is gestorven voor alle mensen die in hem zouden geloven. Hij is niet voor alle zonden van alle mensen gestorven. Als je zegt dat hij voor alle mensen, voor alle zonden van alle tijden is gestorven, dan worden alle mensen zalig en dan heb je al verzoening. Maar dat geloven we niet, gemeente. Nee, hij is gestorven voor alle die in hem zouden geloven. Voor hen heeft hij zijn leven gegeven. Hij reinigt van alle onreinheid en bevrijdt van alle schuld. Wat is het waardoor jij verontreinigd bent? Onder welke schuld ga jij gebukt op dit moment? Christus is gekomen om ons te reinigen en te bevrijden. En de Bijbel zegt, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hoe lelijk, hoe immoreel, hoe duister, hard of gemeen het ook was. Wat er afgelopen week ook is geweest. Hoe jij je ziel ook hebt bevuild. Misschien wel via het internet of via plaatsen die je hebt bezocht. Wat er ook is gebeurd in je leven. Wanneer jij je zonde oprecht beleidt. Hij is getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven. En te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is Gods laatste woord. Waarom? Omdat hij de zondeschuld betaald heeft. Hij heeft de schuld van onze zonde in zijn lichaam op het vloekhout gebracht. Van de kribbe was hij onderweg naar het kruis. Daarom dat wij kerst vieren. Nou, de Hebreeën schrijver geeft ons nog één laatste reden waarom de Heer Jezus Gods laatste en definitieve woord aan de mens is. Een laatste reden. En dat is, hij is hoog gezeten. Vers 3b. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Broeders en zusters, er is maar één majesteit in de hoogste hemelen en dat is God. Nu weten wij dat God geest is en God heeft geen letterlijke rechterhand. Maar met deze menselijke manier van spreken beschrijft de Hebreeën schrijver de hoogverheven positie van Christus. Zijn positie van gezag en verhevenheid en absolute hoogheid. De plaats aan de rechterhand is een ereplaats. Het is een plaats van autoriteit. Paulus zegt in Filippenzen 2 dat God hem, nadat hij zich vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, tot de dood des kruises, uitermate verhoogd heeft. Jezus is verhoogd. Maar laat het je niet ontgaan, wat staat daar nou precies? Er staat iets wat je niet mag missen. Je leest er zomaar overheen. Er staat dat hij zich gezet heeft. Hij is daar gaan zitten. En dat staat er natuurlijk niet zomaar. Kijk, de tempel in Jeruzalem, een prachtig bouwwerk. 46 jaar is eraan gebouwd, dat had vele miljoenen gekost. Onvoorstelbaar. Maar zelfs in zo groot indrukwekkend bouwwerk was niet één stoel. De hele tempel kon je nergens gaan zitten. Waarom niet? Omdat die priesters nooit klaar waren met dag in dag uit brengen van offers. Waarom niet? Nou zegt de Bijbel in de Hebreeënbrief, het bloed van bokken en stieren kon onmogelijk de zonde wegdoen. Die priesters konden niet gaan zitten. Dat moest keer op keer plaatsvinden. Jaar op jaar moesten die offers gebracht worden. Maar de Heere Jezus Christus heeft eens en voor altijd met zijn bloed ons van onze zonden gereinigd. Waarna hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, de hemelse Vader. Het offer voor onze zaligmaking was volledig, was volmaakt, was eens en voor altijd. Die baby in de kribbe van Bethlehem, het kostbaarste van de hemelse heerlijkheid, is gekomen om zaligmakend te sterven voor allen die in hem geloven, voor alle die op hem vertrouwen. En nadat hij dat gedaan had, heeft hij zich als teken van zijn volmaakte en volbrachte werk gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Geen wonder, gemeente, dat hij Gods laatste, Gods definitieve woord is. Als je hem afwijst, is er geen hoop om behouden, om zalig te kunnen worden. Hij is Gods laatste woord. Petrus zegt, en de zaligheid is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mens gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Alleen de naam van Jezus. Hij is de volmaakte zaligmaker. Geloof in hem. Dat is de oproep in de schrift. Geloof in hem. En dat is meer dan alleen maar intellectuele instemming met wat je gehoord hebt. Het betekent dat je jezelf aan hem toevertrouwt voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Dat je je voor de vergeving van zonde op hem alleen verlaat. Dat je in hem tot rust komt van alle vermeende zelfrechtvaardigingen en goede werken. En volledig vertrouwd op zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. Stel je vertrouwen op hem. Hij is Gods laatste, Gods definitieve woord. Punt uit. Amen. Laat ons samen bidden. Heere Jezus. Heere Jezus. Zoon van God, vlees geworden woord van God. U bent de erfgenaam van alle dingen. U bent de schepper van alle dingen. U bent de instandhouder van alle dingen. U bent de schittering, de afstraling van Gods heerlijkheid. U bent de afdruk, het beeld van Gods wezen. U bent de zondeverlosser. En dat heeft u eens en voor altijd gedaan. U bent de verhoogde Christus. En deze ochtend hebben we uw woord gehoord. Deze ochtend bent u ons voor ogen geschilderd. En nu bidden wij u, Heere, dat we in de tekenen van brood en wijn de ontmoeting mogen hebben met uzelf. Dat deze tekenen bij vernieuwing in herinnering roepen wat u voor ons gedaan hebt, voor alle die in u zullen geloven, voor alle die u hebt voorbestemd om als kinderen van u te worden aangenomen. Wij vragen het u uit genade en wij zeggen u dank dat u in deze wereld gekomen bent om zondaren zalig te maken. Heere, wilt u zaligmakend werken in ons midden, in onze gezinnen, in onze families, dat niemand van ons verloren zal gaan. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen.